Gemeente, zoals op het bord staat aangegeven, wil ik een streep zetten bij het eerste gedeelte van vers 25, Job 19, vers 25, waar Job zegt, want ik weet, mijn verlosser leeft. Deze woorden, ik zet er een streep bij en tegelijkertijd wil ik deze woorden vanmiddag laten klinken tegen de achtergrond van heel dat hoofdstuk, heel dat antwoord wat Job aan Bildad en daarmee ook aan zijn andere vrienden geeft. Ik heb als thema boven de preek gezet het paasgeloof in de praktijk. We staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats de diepte van de aanvechting. En in de tweede plaats de hoogte van het geloof, het paasgeloof in de praktijk. Twee gedachten in de eerste plaats, de diepte van de aanvechting. En in de tweede plaats de hoogte van het geloof. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Job is om. In het hoofdstuk wat we met elkaar hebben gelezen, kan Job niet meer. Tot vier keer toe hebben zijn vrienden hem toegesproken. Ze hebben hem van alles en nog wat voor de voeten geworpen. Job, er moet wel iets met jou aan de hand zijn. Het is werkelijk niet zonder reden dat dit jou overkomt. Dat je nu op de puinhopen zit. Daar moet wel een reden voor zijn. Dat kan niet anders, Job. Job, er moet wel een zonde zijn in je leven. Maar hoe die vrienden Job ook beschuldigen, en als het ware Job proberen wakker te schudden, Job, luister nou toch eens. Tot vier keer toe heeft Job zich weten te verdedigen, is hij overeind gebleven, heeft hij gezegd, vrienden, jullie zitten verkeerd. Er is geen schuld aan mijn kant. En wat er nu in mijn leven gebeurt, daar begrijp ik ook helemaal niets van. Ik kan er de vinger niet achter krijgen. Ik heb geen grote zonde gedaan. Maar nu voor de vijfde keer een van die vrienden hem ongenadig de oren wast, dan is het klaar. Job kan er niet meer tegenop. Laat het dan zo zijn, zegt hij in dit hoofdstuk, aan het begin van dit hoofdstuk. Laat het dan zo zijn dat jullie gelijk hebben. Kan ik me niet voorstellen, maar laten we dat gedachte-experiment nu eens doen, dat jullie gelijk hebben. Laat het zo zijn dat er een zonde in mijn leven is en dat ik daardoor op één dag al mijn kinderen kwijtgeraakt ben. En dat ik op één dag grote delen van mijn kuddes kwijtgeraakt ben. En laat het dan zo zijn dat er een zonde in mijn leven is, waardoor ik op de puinhopen zit en mijn lichaam aangetast is door de sferen. Laat het zo zijn, maar moeten jullie me dan zo behandelen? Is het dan werkelijk zo? Moeten jullie dan zo met mij omgaan? Job zegt, gij hebt nu 10 maal mij schande aangedaan. En Job overdrijft daar een beetje, 10 maal. Maar het is al een aantal keren en het voelt wel als 10 keer. Job zegt in vers 4. Maar ook het zij waarlijk dat ik gedwaald heb. Mijn dwaling zal bij mij vernachten. Dat is een beetje, misschien een wat een lastige zin. Maar Job zegt er eigenlijk mee, als dat dan zo is, als ik dan gezondigd heb, maar dan is dan toch zeker mijn probleem. Ik zit in deze situatie. Jullie niet. Jullie hebben mooi makkelijk praten. Het is mooi dat jullie op bezoek komen en meeleven. Maar ik zit ermee. En weet wat dat betekent, dat Job ermee zit. Job zegt, als dit dan waar is wat jullie zeggen, maar dan is God tegen mij. En Job die gebruikt hier het beeld van, dat kunnen de kinderen nou zeker hier op Urk kunnen ze dat begrijpen, hè? Het beeld van een visser. Een net. wat uitgeworpen wordt. En die vis die zwemt erin en Job is al zo'n vis. En dat net dat wordt steeds strakker aangetrokken. Job zegt, ik heb steeds minder bewegingsvrijheid. Ik voel steeds minder vrijheid om mij te bewegen. En tegelijkertijd, God lijkt zo ver weg. Als jullie al gelijk hebben, maar besef dan in wat voor een situatie ik mij bevind. God is tegen mij. God doet mij dit aan. Wat betekent dat dan? Dat God tegen hem is? Dat God hem dit aandoet? Nou, dat kun je lezen in de versen 7 tot en met 20. Job zegt, ik schreeuw het uit dat mij geweld wordt aangedaan. Maar God hoort mij helemaal niet. Ik ben als zo'n zwerver in een grote stad die ergens, een junk die ergens in zo'n steegje op de grond ligt en die overvallen is, die in elkaar geslagen is. En ik met de laatste krachten roep ik, help, help! Maar al die mensen lopen aan mij voorbij en God hoort mij niet. God heeft mijn levens weg in duisternis gehuld. Het is donker om mij. En mijn toekomst is als een ontwortelde boom. Nou, wat voor een toekomst heeft een boom die ontworteld is? Die heeft geen toekomst. Die is de dood nabij. God zegt, dat heeft Job. Job zegt, dat heeft God gedaan. God is in woede tegen mij ontstoken. God rekent mij als een van zijn grootste vijanden. Alles en iedereen is tegen mij. Het is God die ervoor gezorgd heeft dat geen mens mij meer aankijkt. Dat mijn vrienden van mij weggedreven zijn. Ze willen hem niet meer kennen. Hè? We hebben allemaal denk ik wel eens zo iemand in de familie waarvan we denken, nou, als ze vragen of dat familie van me is, nou, dat is geen familie van me. Nou, daar heeft God voor gezorgd, zegt Job, dat mensen zo over mij gaan praten. En die slaven van Job, en die dienstknechten en dienstmaagden van Job, die voorheen voor hun baas vlogen, als Job hoefde met zijn vingers te knippen en ze deden hun werk voor Job. En Job die moet nu op zijn knieën bijna smeken, alsjeblieft wil je me helpen, wil je alsjeblieft iets voor me doen? Daar heeft God voor gezorgd. En God heeft ervoor gezorgd, zegt Job, dat mijn lichaam zo is aangetast, dat mijn vrouw van me walgt. Zo kan ik nog wel even doorgaan. God is tegen mij, zegt Job. In alles. Ergens hoor ik in deze klacht van Job, als je dit hoofdstuk wat tot je door laat dringen en begrijpt wat er staat, dan hoor je daar iets van die woorden die er aan het kruis van Golgotha klinken. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God tegen te hebben. Weet u wat dat betekent? Zonder God te zijn. Weet u wat dat betekent? Dat betekent niet anders dan de dood. Dat betekent de duisternis. Dat betekent de eeuwige nacht. Misschien is er vanmiddag hier op Urk iemand die zich wel in Job herkent. Nog niet eens zozeer omdat je zoveel verloren hebt als Job, dat kan ook. Maar dat hoeft nog niet eens. Maar dat gevoel, die ervaring dat God tegen je is. Deze geschiedenis van Job die leert ons namelijk dat de aanvechtingen zo diep kunnen gaan. Als het boek Job ons iets leert, dan is het wel de diepte van de aanvechting. En dat je misschien net als Job eerst misschien wel hebt gevochten tegen die gedachte. Hè? Dat je gezongen hebt, God is goed, looft hem te zaam. Maar dat stemmetje naar boven kwam en dat je hebt er tegen gevochten, maar je kon er niet meer tegen vechten. De conclusie die nu overblijft, is God is tegen mij. Je bent er niet langer tegen opgewassen. En of je nou 's ochtends opstaat, of 's avonds naar bed gaat, overal zie je het. Overal word je weer met die gedachte geconfronteerd. Zie je wel, God is tegen mij. En dat je voor je gevoel de dood tegemoet gaat. Zonder God. Wat een geweldige aanvechting. Als dat vanmiddag je leven is. En niet alleen in het geloof kan er die aanvechting zijn. Ik zou het vanmiddag ook nog wat breder willen trekken. Ook als je de Heere niet kent, kan dit een geweldige worsteling zijn. Dat je het gevoel hebt dat God tegen je is. En dat je die vrienden van Job die moet zijn vrienden, die kan zijn vrienden niet gelijk geven. Maar dat wij vanmiddag misschien wel die vrienden van Job gelijk moeten geven. En dat je moet zeggen, ja, ik heb er zelf naar gemaakt. Ik heb er zelf naar gemaakt dat God tegen mij is. Dat God mij niet meer ziet. Dat God mij niet meer wil. Dat God niet meer naar mij omziet. Daar heb ik zelf voor gezorgd. Maar nu is het wel mijn probleem. En nu zit ik er wel mee. Omdat er voor je gevoel vanmiddag ook geen weg terug is. Dat voor je gevoel, als er niks verandert, je leven eindigt in de eeuwige nacht. Wat een geweldige nacht. Hoe ga je nu met zulke mensen om? Als je die nou tegenkomt, zo van de week. Iemand die dat tegen je zegt, God is tegen me. Ik geloof niet meer dat God nog naar mij omziet. Wat zeg je daar nou tegen? Nou, ik bedacht bij de voorbereiding van de preek, volgens mij hebben wij vaak ons oordeel over het algemeen wel klaar met zulke mensen. Zeker als iemand er zelf naar gemaakt heeft, dan zeggen we hebben er allemaal uitdrukkingen voor, hè, eigen schuld, dikke bult. Wie zijn gat brandt moet maar op de blaren zitten, hè, dat soort uitdrukkingen, die gebruiken we dan. Had je maar beter moeten oppassen, dan had je je niet zo in de nesten gewerkt. Met mensen die zich zo in de nesten werken, laat maar eerlijk zijn, heel menselijk gedacht, daar lopen we toch liever met een boogje omheen. Hè? Daar kun je maar beter niet te veel mee te maken hebben, want wat zullen andere mensen op Urk wel niet van je zeggen als je met die man omgaat die verslaafd is? Wat zullen de buren er wel niet van zeggen als ik die vrouw in huis neem? Die zich heeft vergrepen aan zoveel mannen. Daar loop je liever met een boog omheen, toch? Maar hoor vanmiddag eens wat Job zegt. Vers 21. Ontferm u over mij. Ontferm u over mij, o u mijn vrienden. Want de hand van God heeft mij aangeraakt. Dat is wat zo iemand nodig heeft op dat moment. Ontferming. Wie het dan ook is. En ja, laat het dan zijn eigen schuld zijn. Laat het dan haar eigen schuld zijn dat hij in de problemen terecht is gekomen. En dat hij de ervaring heeft dat God nu tegen hem is. Maar het enige wat zo iemand nodig heeft, dat is ontferming. Dat zijn niet allerlei theologische verhandelingen. Wij weten het zo goed, hè. Betrap mezelf er ook wel op. Wij weten het zo goed. En we zijn zo snel met onze oplossing. Oh, maar dat zit zo en dat moet je zo zien. En dan hebben we hele theologische verhandelingen. over wie God is en wat God doet. En dat God de goddeloze straft en God degene die hem vrezen, dat hij zich daarover ontfermt. Zeker die vrienden van Job, die hebben hun theologie keurig op orde, daar kan me niks van zeggen. Maar daar heeft iemand te midden van de aanvechting op dat moment niks aan. Die kent die theologie ook wel. En die theologie is juist zijn grootste aanvechting op dat moment. God is tegen mij. En daarom is iedereen tegen mij. Ik raak iedereen kwijt. Job zegt tegen zijn vrienden, dan ben ik iedereen kwijtgeraakt. Ben ik zelfs mijn vrouw kwijtgeraakt. Maar alsjeblieft vrienden, blijven jullie nou bij me. Dan heb ik tenminste nog iemand op terug te vallen.
Ja, dat voelt misschien wat ongemakkelijk, hè?
Maar ja, wat moet ik dan doen? Wat is dat eigenlijk, ontferming? Hoe moet ik mij ontfermen over iemand? Wat moet ik dan zeggen? Zeg maar niks. Wees maar stil. Dat is beter. En Job 2, dan moet u vanavond maar eens nalezen. Kunt u lezen wat ontferming is. Daar komen die vrienden bij Job. En die hebben de noodlot van Job gezien. En die hebben geproefd. Toen ze Job zagen van verre. En toen schrokken ze. Zagen ze Job daar zitten onder de zweren. En ze herkenden hem bijna niet. En toen zijn ze er maar stil bij gaan zitten. Zomaar een paar dagen. En een paar nachten. Zonder een woord te zeggen. Dat is ontfermen. Dat is mededogen. Als je proeft dat elk woord wat je dan nog zegt te veel is. Stil zijn. Omdat je proeft dat die ander werkelijk tot op het diepst van zijn ziel geraakt is. De gemeente, de indringende vraag die vanmiddag naar ons toekomt, is of wij die schreeuw om ontferming horen. We horen hem hier vanmiddag van Job, maar Job leeft niet meer. Maar hoort u nou die schreeuw om ontferming van die vrienden van hem? Van dat familielid. Van die jongeren die in een psychose dreigt te raken. Van die man die aan de drank verslingerd is geraakt. En noem ze maar op. Hoort u die schreeuw om ontferming? Die vrienden van Job, ze hebben het ten diepste niet gehoord. Want in hoofdstuk 20, het volgende hoofdstuk, begint Zofar van vooraf aan en hij is niet de enige. Ook Elifas en Bildad doen nog een duit in het zakje. Maar niet voordat er opeens bij Job een omslag plaatsvindt. Niet voordat Job opeens een hele andere toon heeft aangeslagen. Dat zien we in onze tweede gedachte. De hoogte van het geloof. Gemeente, in het kerkelijk jaar zijn Goede Vrijdag en Pasen strikt van elkaar gescheiden. En dat voelen we ook wel een beetje aan. Hè? De sfeer die er met Pasen is, die is van een andere orde dan de sfeer die er op Goede Vrijdag bij het kruis van Golgotha past. Daar past een rouwstemming. Daar past wat Bach zingt in de Matthäus Passion. Wir setzen uns mit tränen neer. We zetten ons met tranen neer. Kom, o dochter, help mij klagen. En dan op Pasen, die jubel. Nou, die jubel van Pasen, die past niet bij Goede Vrijdag direct. Dat kan niet op één dag vallen. Maar wat nou in het kerkelijk jaar niet kan, dat kan in het leven van het geloof wel degelijk. En Job is daar het levende bewijs van. want ik weet, mijn verlosser leeft. Ik weet niet of u zo net goed heeft meegelezen, maar het zijn woorden, je zou zeggen, ze komen als het ware opeens uit de lucht vallen. En ze lijken totaal niet logisch te volgen uit wat Job eerder heeft gezegd. Ze lijken niet te passen tegen die gitzwarte achtergrond van die voorgaande versen. En toch klinken ze als een diepe schreeuw dwars tegen alles en iedereen in. Alle omstandigheden van Job wijzen erop dat het met Job in de dood zal eindigen. Dat zijn leven zonder God zal eindigen. Maar Job zegt, er is een waarheid die sterker is dan de dood. Er is een waarheid die dieper gaat dan alle aanvechting. En dat is deze waarheid. Ik weet, mijn verlosser leeft. Waar komen die woorden opeens vandaan? Nee, ze komen niet uit de lucht vallen. Dit is, zou je kunnen zeggen, de grondtoon in het bestaan van Job. Het is de toon, de grondtoon die heel zijn hart en heel zijn leven beheerst. En waar die grondtoon aanwezig is, waar dat geloof post heeft gevat, waar dat misschien wel sluimert, dan kan dat ook op sommige momenten zomaar opeens naar boven komen. Zomaar op momenten dat je het ook helemaal niet had verwacht. Dat je als het ware even boven jezelf wordt uitgetild en boven alle omstandigheden wordt uitgetild. Misschien wel als de broeders van de kerkenraad op huisbezoek zijn. Dat je je nood hebt geklaagd en dat er opeens hoor je het, je hoort het jezelf opeens zeggen. En toch geloof ik dat God leeft en dat God zorgt. En dat het lijkt totaal niet bij elkaar te passen. En als de broeders weg zijn, dat je er achteraf denkt, hoe heb ik het kunnen zeggen? Wees niet verbaasd. Als die tonen opeens klinken, zoals hier bij Job, zelfs tegen een gitzwarte achtergrond. Want het is de Heilige Geest die deze woorden bij Job te binnen brengt. Het is de Heilige Geest die Job als het ware even uit het donkere dal omhoog trekt en stelt op de hoogte van het geloof. Ik weet, zegt Job. Nee, dat heeft niks te maken met verstandskennis. Het is niet zo dat Job zegt, oh ja, ik heb nog wel eens een keer ergens gelezen dat... Wat was het ook alweer in dat en dat boek, daar stond het, ik weet, mijn verlosser leeft. Nee, dat niet. Met verstandskennis hou je het niet uit, te midden van de aanvechting. Ik zou zelfs wel de stelling durven verdedigen hier vanmiddag dat het verstandskennis het eerst het onderspit delft als de aanvechting aan de deur staat. Want aanvechting gaat dieper, aanvechting raakt het diepst van onze ziel. En daarom moet die grondtoon dieper liggen. Dit weten moet dieper liggen. En daar wijst het woord ook op wat Job hier gebruikt in het Hebreeuws. Dat woord dat wijst op ervaringskennis. Het is hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor de intimiteit tussen man en vrouw. Een beetje, ja, om het maar wat duidelijk te maken. Toen ik in de gemeente predikant was, sloot je nog wel eens een huwelijk. Dat komt nu wat minder voor, maar als mensen dan bij mij op huwelijksgesprek kwam, dan stelde ik altijd een beetje een gemene vraag. Ik vond het ook wel mooi om te zien hoe ze zich er proberen uit te worstelen. Een antwoord op te geven, dat was deze vraag. Waarom is deze jongen nou voor jou de ware? En waarom is dit meisje nou voor jou de ware? Ik bedoel, Er lopen duizenden mannen en vrouwen rond. Waarom? Hoe weet je nou dat het deze is? Nou, dan zie je wat schaap achteraan kijken. En van, ja, wat moeten we daar nou op zeggen en zo. En ja. Dat stapelt allemaal wat en zo. En dan is er vaak iemand die zegt, ja, dominee, dat moet je eigenlijk helemaal niet vragen. Dat weet ik gewoon. Want zo heb ik ze leren kennen. Ik zou niet een ander willen hebben. Ik heb ze leren kennen in mijn verkeringstijd als de waar. Dat is wat Job hier bedoelt. Als hij zegt, ik weet. Dan is dat omdat hij God in het verleden zo heeft leren kennen. Als de verlosser die leeft. Want ik weet, mijn verlosser leeft. In het Hebreeuws staat er voor verlosser eigenlijk een woord wat u denk ik, wat de meesten van u wel zullen kennen. Dat is het woord Goel. Want ik weet, mijn Goel leeft. En wat was nou een Goel? Dat kun je misschien nog beter vertalen met losser. Een Goel was een familielid die iemand van de familie die in de problemen was geraakt, financiële problemen bijvoorbeeld, moest helpen. Moest los. Een mooi voorbeeld daarvan, het bekendste voorbeeld denk ik in de Bijbel, dat is Boas. Boas die de erfenis van Elimelech lost voor Rut, zodat er voor Rut bestaan is in Israël. Hij komt op voor de rechten van Rut, die eigenlijk rechteloos is zonder los. Nou, zo heeft Job God nu leren kennen als de God die hem helpt, terwijl hij nergens recht op of aanspraak op kan maken. Hij heeft God leren kennen als de God die hem recht heeft gedaan in een wereld vol van onrecht. En Job zegt, die God leeft. Ook al lijkt God nu tegen mij te zijn, maar dat kan niet het laatste woord zijn, dat is niet het laatste woord. Want God is een levende Goel, hij is een levende losser. En omdat hij mijn losser is, omdat ik hem zo heb leren kennen, daarom zal mij recht worden gedaan. Er komt een dag, vrienden, dat zal blijken dat God aan mijn kant staat en niet aan jullie kant. Dat geloof van Job gaat geweldig diep, dat blijkt wel als je dan verder leest. Want Job zijn huid is aangetast door de zweren, het ziet er niet uit. Maar Job zegt, ik geloof dat het nog dieper kan gaan. Dat mijn huid compleet doorknaagd kan worden. Dat er niet veel meer van mij overblijft dan een levend geraamte. En nou verschillen de commentaren daarover wat Job hier precies bedoelt. Sommigen die zeggen, Job gelooft dat hij zal sterven, maar hij beleidt hier de opstanding uit de doden. Ik begrijp op zich wel hoe commentaren tot die conclusie komen. Maar volgens mij lees je dan wel heel veel van het Nieuwe Testament terug in het Oude Testament. Job leefde in de tijd van Abraham, waar er nog geen Bijbel was en waar er nog heel weinig kennis was in dat opzicht, dat God heel rechtstreeks individueel tot mensen sprak. Denk maar aan het leven van Abraham. Maar volgens mij gaat het hier dieper. Zoals ook andere commentaren dat zeggen. Namelijk niet dat Job gelooft dat er straks een opstanding uit de doden is. En gelukkig is er een opstanding uit de doden en dan komt het allemaal wel goed. Zoiets van na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Nee, wat Job hier beleidt volgens mij gaat veel dieper. Job zegt, het kan nog veel dieper gaan met mijn leven. En het kan nog veel dieper gaan met dat God tegen mij is. En het kan nog veel dieper gaan met al die aanvechtingen. Zover dat die sferen van mijn huid niks overlaten. Maar al gaat het dan nog zo ver. Al komt het dan zo ver. Maar dan nog steeds. Dan nog steeds. Te midden van die duisternis. Komt er een dag. Dat ik God als mijn losser in de ogen zal zien. Het gaat nog dieper. Maar er breekt een dag aan dat de rollen worden omgekeerd. Een dag dat blijkt dat jullie vrienden geen gelijk hebben. De gemeente, dat is nou werkelijk paasgeloof. Het geloof van Pasen in de praktijk. Dat is datzelfde geloof waar Paulus over spreekt in Romeinen 4. En dan heeft hij het over het geloof van Abraham, die gelooft dat hij een kind zal krijgen. Wat voor geloof is dat? Dat is een geloof, zegt Paulus, tegen hoop op hoop. Dat is een geloof, laat ik het dan maar met eigen woorden zeggen, dwars tegen alles en iedereen in. Dat paasgeloof, dat christelijk geloof wat wij beleiden, gemeente, en wat u verkondigd wordt, dat is geen mooi weergeloof. Dat is geen geloof dat gelooft op de momenten dat het goed gaat met je leven. Mooi als het zo gaat. Wees God er dankbaar voor. Maar dat geloof wat wij beleiden, dat verduurt de stormen van het leven, dat gaat dwars tegen alle duisternis in. En dat grijpt zich vast aan God, die als een goel recht zal doen. Ook al gaat het nog dieper en ook al lijken de omstandigheden nog donkerder te worden. En al gaat de storm nog heftiger tekeer, lijkt het in de dal te eindigen. We zien dat hier bij Job. Maar het geloof grijpt boven al die omstandigheden uit. En zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. Het grijpt zich vast aan dit woord. Gemeente, voor ons mag dat geloof nog vele malen krachtiger worden als wij letten op het geopende graf op de paasmorgen. Want daar betoonde God in Jezus Christus de levende te zijn. Ja, zelfs dwars door de dood heen. Hij is de opgestane levensvorst. En hij is opgestaan. Waarom? Om als een goel te zijn. Om te helpen diegene die vanmiddag op Urk geen helper heeft. Om diegene recht te doen die vanmiddag moet zeggen, ik ben totaal rechteloos geworden. Daarvoor is Jezus Christus opgestaan. Wij hebben niet te maken met een dode Christus. Ja, zo leek het wel toen hij stierf aan het kruis. En ik geloof dat er in de hemel of in de hel feest is gevierd. Dat er gedanst is. Omdat ze dachten dat de hemel verloren had. Maar zie, hij leeft. Hij is op de derde dag uit de dood herrezen. Dood en graf konden hem niet houden en hij openbaart zich ook vanmiddag aan ons als de levende die ons toeroept, vrede zij u. Hij roept ons toe, ik ben de verlosser die leeft. Ik ben dood geweest en zie ik leef tot in alle eeuwigheid. Ik heb de losprijs betaald, ik heb alles uit de weg geruimd wat maar in de weg kan staan. En wie nu in mij gelooft, die zal leven, ook al ware hij gestorven. Ja, dat is waar. Zo ver kan het wel komen, dat je moet sterven. Maar het graf is niet het laatste voor diegene die zich aan Christus heeft vastgegrepen. De dood heeft niet het laatste woord. Wie sterft in Christus, die gaat slechts slapen in het graf. Tot de wederopstanding. Christus die de levende is. Die heeft het laatste woord en daar grijpt het geloof van Pasen zich aan vast. Want ik ben ervan overtuigd, dan weer zo'n dat paasgeloof in de praktijk. Want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Want ik weet, mijn verlosser leeft met dit geloof van paas. Met deze opgestane levensvorst kan ik het leven aan. En kan ik eens dit leven uit. Zou ik dan nog vrezen, nu hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot. Niets heb ik te vrezen in leven en in dood. En daarom kan er maar één lofzang overblijven. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer. Amen.